Welkom luisteraars naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen: heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraar bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? Vandaag ga ik in gesprek met Trudessa Barton. Ze inspireerde mij, want ze heeft het prachtige boek De Zin van de Dood geschreven. En ja, dan ben ik benieuwd, Trudessa, wat maakt dat jij uiteindelijk heel veel effort stopt in het boek dat je De Zin van de Dood noemt?
Nou, ik heb in die zin inderdaad het een en ander meegemaakt in het leven. Ik was 24 toen ik mijn moeder verloor. Zij had Alzheimer, al op een vrij jonge leeftijd, zeg maar ergens midden 40 begon het, zeg maar. En ik was in de puberteit zat ik toen. En toen kreeg ik zelf op mijn 36e borstkanker. En op mijn 38e kreeg ik ook nog eens daarbovenop een hersenvliesontsteking. In Kaapverdië, in Afrika of all places. Wie bedenkt het? Nou, dan wil je niet zitten met een hersenvliesontsteking. En dat werd echt bijna mijn dood. Dus met kanker werd mijn eigen sterfelijkheid dus aangewakkerd. En met de hersenvliesontsteking was ik letterlijk bijna dood. En toen kreeg ik, en het veranderde me gewoon enorm als mens. En ja, enorm, want ik was echt heel erg carrière gedreven. En in één keer dacht ik, maar hoor eens even. Wat als ik dus nu gewoon dood ga? Of wat als ik dood was? Zo erg was het. Mm-hmm. En toen werd er toch een soort van nieuw visie op het leven kreeg ik toen. En toen dacht ik, de dood is eigenlijk mijn grootste leermeester in het leven geweest. En ik dacht, het fascineerde me eigenlijk. En toen ben ik ook op ontdekkingsreis eigenlijk naar de levenswijsheden van de dood. En toen dacht ik, wie kan me daar, los van mijn eigen ervaringen, wie kan me daar nog meer over vertellen? En toen dacht ik, ik ga mensen tussen 30 en 55 jaar specifiek. Ik vroeg ook specifiek 30, 55 jaar. Omdat het echt mensen waren die in de piek van hun leven zaten. Ja. En die daar dan uit werden gerukt. Want het waren wel mensen die al de kans hadden gehad om een leven te mogen leiden. En tegelijkertijd was het ook niet iemand die al 80, 90 was en al een heel leven had mogen leiden. Die heb ik overigens ook geïnterviewd hoor. Maar ik heb voor mijn boek specifiek gefocust op de leeftijdscategorie 30 en 55 jaar.
Ja, en omdat je er zelf ook in viel.
Omdat het er ook in viel. En ook vooral, maar ook omdat ik gewoon heel benieuwd was hoe het was om daar echt uit te worden gerukt. Als je echt midden in je leven zit. Je hebt echt al het een en ander opgebouwd. Sommigen hadden al een gezin, een carrière, et cetera. Je wordt er gewoon uitgehaald. Wat doet dat met je? En hoe kijk je dan terug naar je leven eigenlijk? En dat heb ik gebundeld in een boek. De Zin van de Dood, een spiegel voor de onzin van het leven. Want dat was voor mij ook zo waardevol, de ondertitel. Omdat de dood ook juist een spiegel is voor wat er eigenlijk ook niet toe doet. Mm-hmm. In het leven waar we ons een dag dagelijks soms heel erg druk over maken.
Ja, bijzonder. Nu heb je wel een bijzonder leven achter de rug. Want je vertelde mij in ons voorgesprek dat je de eerste 8 jaar van je leven zo'n beetje in Israël en in kibbutz hebt gewoond.
Ja.
Vertel daar eens over. Want je bent in Nederland geboren, maar als baby al richting een kibbutz.
Ja, dus als baby zijn mijn ouders al naar Israël verhuisd. Mijn vader was Nederlander. Mijn moeder woonde toen al in een kibbutz in Israël. Zij hebben elkaar daar in de kibbutz ook ontmoet in eerste instantie.
Oké.
En ze hebben elkaar in de kibbutz ontmoet. Zijn toen naar Nederland gegaan. Daar ben ik geboren. En daarna zijn ze weer teruggegaan. Naar Israël. Daar hebben we dan ruim 8 jaar gezeten. En toen zijn ze weer terug naar Nederland gegaan. En ja, de kibbutz was een, ik noem het gewoon voor kinderen, was het een kinderparadijs. Vol landbouw, zelfvoorzienend. We hadden avocadobomen, een eigen zwembad, waar we met 150 man deelden. We aten met 150 man, feestjes met 150 man. Ja, het was super veilig, want je kende iedereen. We hadden misschien voor zover als ik weet, 2 auto's in de kibbutz. Dus je hoefde ook niet op te letten wie kwam er binnen gereden. Of weet je wel, het was, als ik daar om bewijs van om 11 uur 's nachts rondliep. Ja, dat maakte niet uit, want je kende echt letterlijk iedereen en iedereen kende mij. En ja, we hadden koeien en kippen en weet je, het was gewoon hooibergen. Dus als kind was het gewoon één en al feest. Dus ik heb daar doorgaans op het algemeen eigenlijk hele fijne herinneringen aan. En pas later als volwassene heb ik pas gerealiseerd hoeveel impact het heeft gehad ook op mij als mens. In de zin van iedereen is gelijk. Heel idealistisch worden opgevoed. Geld bestond in mijn wereld überhaupt niet. Ik kende het concept, maar eigenlijk deed het me helemaal niks. Want iedereen kreeg in de kibbutz evenveel geld. Iedereen woonde in dezelfde huisjes. Niemand kocht naar mijn idee kleding of wat dan ook. Het werd allemaal tweedehands doorgegeven. En het maakte me ook allemaal niet uit. Het enige was dat ik niet bij mijn ouders sliep. En dat was, ik sliep in een soort van kindertehuis. Ja, en dat vond ik als kind natuurlijk 's nachts vooral heel beangstigend en eng. Want ik wilde gewoon naar mijn ouders toe. En tegelijkertijd heeft me dat ook enorm gevormd. Het heeft me ongelooflijk zelfstandig gemaakt. Zelfvoorzienend gemaakt. Strijdlustig gemaakt. Want dat is ook in de kibbutz is ook gewoon uiteindelijk onder kinderen onderling is ook een soort van survival of the fittest. Dus ja, weet je, geen angst om ruzies te maken of om voor mezelf op te komen. Of ja, dat zijn natuurlijk dingen die me dan in een positieve zin heel erg hebben gevormd. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook verdrietig dat ik zo sterk heb moeten zijn. En dat ik ook als kind eigenlijk ook heel vaak verlangde naar die arm en om gedragen te worden eigenlijk.
Ja.
En ik moest mezelf leren dragen. Want dat als je voor zoveel kinderen moet zorgen, ja, dan kan je wel huilen. Maar dan word je niet gedragen, want er huilen nog 10 andere kinderen. Ja. Dus ja, het was ook gewoon heel jong leren om voor mezelf te zorgen en voor mezelf hoe zeg je dat? In het Engels zeg je to soothe yourself. Jezelf kalmeren of hoe noem je dat? Wiegen of eigenlijk voor mezelf zorgen en mezelf dragen eigenlijk. Terwijl het natuurlijk ook lekker is om af en toe een armje om je heen te hebben van iemand anders.
De groeibehoefte van mensen.
Ja, dat heb ik eigenlijk geleerd om dat voor mezelf te doen. En af en toe, ja, dat als volwassene merk ik wel dat ik daar natuurlijk verhard in ben geworden.
Ja, want ergens is het ook heel alleen.
Het is heel alleen. Ja. Het
is ook heel alleen.
Ja, het is dus heel. Ja, dus dat is de dualiteit daarvan. Dat het me heel veel heeft gebracht. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een enorm gemis geweest. Als volwassene pas hoor, dat ik dat in de gaten had natuurlijk.
Als kind vinden we alles normaal, hè?
Ja, nee, dat is ook. En ik heb doorgaans. Eigenlijk, als je mij vraagt hoe was de kibbutz, was het voor mij een fantastische tijd. Alleen maar spelen en alles. Ja, het was een heel veilige omgeving. Heel gezellig, mega gezellig. Ja, ik vond het een feest.
Heb je broers of zussen?
Ik heb 2 oudere broers. Ja.
En hoe verhield je je dan tot je broers?
Het waren op papier mijn broers, maar voor de rest ervaarde ik ze niet. Ik wist dat ze mijn broers waren, maar het gezinsleven is in de kibbutz. In mijn tijd, dat is nu allemaal veranderd hoor, maar in mijn tijd was het gezinsleven, stond ze absoluut niet centraal. Het ging echt om de community en de gemeenschap. En de individu was daarin ondergeschikt. Het ging echt wel om de community. Ja. En omdat mijn ouders daarna nog naar Nederland zijn gekomen, heb ik echt nog een gezinsgevoel kunnen opbouwen. Ook onder andere met mijn broers. En wij zijn echt mega close.
Ja?
We wonen allemaal in andere landen. Maar wij zijn echt, ik denk dat wij hechter zijn dan de gemiddeld. mensen die bij wijze van bij elkaar in het dorp wonen.
Mm-hmm.
Dus dat heeft wel toch, dat is wel echt goed gekomen in die zin.
Ja, fijn om te horen. Want jij kijkt dan heel positief terug op het samen zijn met zijn kinderen. Hele fijne periode. Spreek je dan er met je broers over? En hoe kijken zij er dan tegenaan? Verschilt dat heel erg of zit je daarin op één lijn?
Ja, nee, daar zitten wij wel echt wel op één lijn in de zin. Ik denk dat wij echt wel dezelfde type eigenschappen vertonen. Alle drie. Dus wij kunnen. Ik denk dat we heel erg gelijk zijn op heel veel fronten. In het zelfstandig, onafhankelijk, strijdlustig. Ik denk dat we daar wel heel erg eensgezind in zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij daar wel echt wel doorgaans, ook al waren zij ouder. Nee, ik denk dat wij daar wel heel erg gelijk, want we hebben daar wel over hoe impactvol dat is geweest in ons leven eigenlijk.
Ja, het is ergens ook heel mooi dat je het mee hebt mogen maken.
Zeker, ja, ik vond het echt, ik vind het wel een vrij, ik heb daar een hele fijne herinnering aan, ja zeker.
Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, we hebben het gezin eigenlijk uit moeten vinden toen we terug waren in Nederland. En ik vraag me dan ook af, hoe verhield je je dan tot je ouders in Israël? En hoe was het dan later in Nederland? Dus ja, je viel heel erg onder het collectief van de kinderen. Maar kon je dan wel met sommige dingen bij je ouders terecht? Of had je wel een moment met hen? Of hoe verliep
je? Ik had... Het grappige is, ik had juist in Israël heb ik meer bindingsmomenten voor mijn gevoel met mijn vader gehad. Want als ik uit school kwam, ging mijn vader, zover als ik me kan herinneren, iedere dag met mij zwemmen. Mijn vader die was verantwoordelijk voor de kippen in de kibbutz. Ja. Dus die had een eigen hele kippenfarm, zeg maar. Echt groot en huge. Maar hij stond natuurlijk in de ochtend heel vroeg op. Hij moest heel vroeg op. Hij was eigenlijk gewoon boer wat dat betreft. Dus hij stond heel vroeg op. En was in de middag dus eigenlijk klaar met zijn de belangrijkste werkzaamheden. En dan kwam ik uit school. En dan gingen wij altijd zwemmen. Want we hadden gewoon een zwembad voor de hele community eigenlijk. En ik ging s'avonds ook vaak. Mijn vader hield ook van de gezelligheid en van de gemeenschap heel erg, van het samen zijn met iedereen. Dus ik ging ook vaak met mijn vader, we hadden ook een eetzaal waar we met z'n allen ook aten. Dus mijn vader en ik gingen daarna ook vaak daar dan eten. En mijn moeder was wat meer teruggetrokken en introverter. Dus die ging niet altijd mee naar de eetzaal, zeg maar. Dus mijn moeder, die zag ik meer s'avonds als ze mij in bed stopte. En dan las ze wel een verhaaltje voor. Maar het was niet bij ons thuis. Het was in een kinderthuis waar ik dan sliep.
Ja, ja.
En dan stopte ze me in bed. En dan ging zij dan weer naar haar huis, zeg maar. Dus mijn banden waren anders. En toen in Nederland moest mijn vader... Het heeft heel lang geduurd tot hij een baan kon vinden in Nederland, hoor. Maar... Toen hij in Nederland uiteindelijk een baan had gevonden, toen was mijn relatie met mijn moeder, want mijn moeder was thuis. Dus toen werd eigenlijk de band met mijn moeder sterker en mijn vader zag ik een stuk minder. Dus,
wat je hoort zeggen is dat je vader wel die momenten uitkoos om met jou, zijn dochter, te gaan zwemmen. Een vader-dochter momentje te hebben.
Ja, zeker.
Daar koos je bewust voor om dat na school met jou te doen.
Ja.
Ja. En de kinderen die gingen slapen werden wel door de eigen moeder ingestopt.
Ja, en soms was het ook mijn vader, hoor. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe andere gezinnen dat deden. Ik kan me alleen maar van mezelf nog herinneren. Is dat mijn ouders stopten me doorgaans. Zeker toen ik klein was. Toen ik ouder was, was dat volgens mij ook minder. Toen had ik daar zelf ook minder behoefte aan. Maar toen ik echt nog echt jong was, stopten mijn ouders mij wel. Zover als ik me kan herinneren altijd in. En ik herinner me ook nog wel het voorleesmomentjes en die dingetjes.
Ja.
Die kan ik me nog wel herinneren. En dat was denk ik voornamelijk mijn moeder, maar mijn vader deed het ook, hoor. Van allebei.
Ja, maar goed, in elk geval wel de eigen ouders die dan hun kinderen naar bed brachten.
Bij mij in ieder geval wel. Ik weet, kan me niet herinneren hoe dat met de andere kinderen ging. Ik kan me helemaal niet herinneren. Dat zou ik niet zeggen.
Maar het is wel een flinke overschakeling geweest dan naar Nederland.
Ik vond het in eerste instantie heel saai in Nederland. We waren maar met z'n vijf in huis. En dan dacht ik, ja, lekker saai.
Ja.
Met z'n vijven eten in plaats van 150 man eten. En verjaardagen vieren met 5 man en feestjes vieren met 5 man. Dat vond ik echt oerzaai in eerste instantie. Ja. Maar wel achteraf gezien heel dankbaar.
Ja, ja. En je moest in Nederland naar school. Dat was denk ik ook anders.
Ja, dat heb ik niet zo. De school heb ik niet zo heel anders per se. Want de school in kibbutz was ook niet in de kibbutz. Ik moest iedere dag naar een andere plek toe. Om naar school te gaan. Ja, dat, ik kan me daar niet per se herinneren dat dat heel anders was in Nederlandse school. Dat niet zozeer.
Ja.
Maar wel dat in Israël iedereen gelijk was en in Nederland niet.
Mm-hmm.
Dat was wel wat me al heel snel als kind opviel. Van de ene had een klein huis, de ander had een groot huis, de andere had een auto, de ander geen auto. Dus,
voor jou heel apart zijn geweest.
Ja.
Ja, ja. Maar de band tussen je moeder werd toen pas echt een moeder-dochterband, als ik je zo hoor.
Ja, dat wel.
Ja. Ja. Maar in je tienertijd ging het minder met je moeder.
Ja, dus al eigenlijk toen ik 16 denk ik was al, toen begonnen al de eerste symptomen dat zij, dat ze vergeetachtig werd. En in het begin denk je, ja, weet je wel, mam, dat heb je al 10 keer gevraagd. Doe normaal. En gaandeweg de jaren werd dan natuurlijk steeds heftiger. Zodat we er ook niet meer onderuit konden van, ja, er is echt iets aan de hand. En dan ga je heel medische mallenmode in. Maar ja, ze was eigenlijk veel te jong. Dus dan allemaal werd ze maar naar huis gestuurd van, ja, van het is niks. Het is gewoon gebrek aan sociale contacten. En ze spreekt de taal niet goed genoeg. En dat is de reden dat ze vergeetachtiger is. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet het geval. En dat was natuurlijk wel als in die tijd. En ik ging op kamers wonen toen ik 18 was. Dus toen stopte ik het maar heel snel weg eigenlijk. Probeerde ik er maar gewoon weg te zijn. Maar na mijn studententijd. Ja, toen ging het zo slecht. Toen moest ze eigenlijk opgenomen worden. Maar toen dacht ik, kon ik echt niet aanzien. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ik ga voor de zorgen. En uiteindelijk heb ik dat bijna 2 jaar lang fulltime gedaan als mantelzorger. Niet tof als je 22 bent om dat te doen.
Nee, niet tof. Nee, past het niet in je levensfase. En
absoluut.
Nee. En hoe was het voor je vader?
Dat mijn moeder ziek werd, bedoel je? Ja. Ja, dus de liefde van zijn leven. Ja, dat is natuurlijk niet te doen. Ja, niet te doen. En hij was zelf natuurlijk. Hij had net een baan in die zin eindelijk gekregen. En die zat vol in zijn werkende leven. Die kon ook niet zomaar stoppen of met pensioen, want dan had hij niks meer.
Mm-hmm.
Dus ja, en ik was net afgestudeerd. Voor mij was het een no-brainer dat ik dacht van, ja, ik ga gewoon voor de zorg. Ga jij maar gewoon werken. Maar ja, dat ging hem natuurlijk ook. Toen was er ook helemaal geen zorgverlof of niks. Dat bestond toen ook helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus ja, het was ook gewoon, was echt heel zwaar. Heel, heel zwaar.
Nu is er meer aandacht voor mantelzorg, hè?
Veel meer, dat was toen helemaal niet.
Ja, ja.
Nee, helemaal niet. Echt, ik ben dan heel dankbaar dat ik het heb gedaan. Maar het was echt heel zwaar. Want als, weet je, om je kind, of om je moeder, luiers te verschonen en eten te geven. Ja, ik kan me het nog zo herinneren dat ik daar aan tafel zat. En dat ik dacht, hoezo ben ik nu de moeder?
Ja.
What went wrong, zeg maar. En dat vond ik zo'n pijnlijk moment. Dat ik echt dacht, hoezo ben ik nu als 22-jarige mijn moeder aan het voeden en de luiers aan verschonen, aan het wassen. Ja, echt. En echt, mijn vriendinnen gingen op stap. Die gingen reizen. Die gingen studeren. Of niet, die gingen dan weer werken.
Mm-hmm.
En ik zat gewoon echt in een andere wereld. Ik zat echt in een andere wereld. En ik praatte
erover. Wat heb je de Modessa van toen gegund?
Tja, goede vraag zeg. Wat had ik me toen, de Todesse van toen, gegund? Ik had er eigenlijk gewoon gegund dat het natuurlijk niet was gebeurd. En dat ze gewoon kon feesten en reizen en genieten. Echt gewoon genieten als dat je dat hoort te doen in begin 20. Ja, ik was
te ontzorgen.
Echt ontzorgen, echt. En dat was ik al natuurlijk in de puberteit eigenlijk emotioneel aan het doen voor mijn ouders, aan het zorgen. En daarna was ik letterlijk fysiek voor mijn moeder aan het zorgen. En indirect ook voor mijn vader, want het eten stond klaar als hij uit zijn werk kwam. En ik had het huis gepoetst en ik had de boodschappen gedaan. Ja, weet je, ik was gewoon een volwassen vrouw. Ik was gewoon een vrouw van eigenlijk 50 die eigenlijk de mantelzorg doet voor de ouder, weet je. 30 jaar te jong. Maar dat is een beetje de story of my life, lijkt wel. Dat ik altijd alles... Want ik heb nu bijvoorbeeld... Ik heb nu een vriendin die laatst een moeder dement aan het worden is. En dat, dus ik hoor de verhalen nu. En dan denk ik, goh, weet je, wat was dat eenzaam om dat 30 jaar geleden in mijn eentje... Niemand in mijn omgeving die daar... die daarmee bezig was. Of daarna luisterde of daar verstand van had. En dat was... En dat heb ik op meerdere vaker in het leven gehad. Dat ik op een andere manier veel te jong dingen meemaak. Die anderen pas 30 jaar later of 20 jaar later meemaken.
Ja.
Want door de kanker ben ik ook in de overgang gehaald. Gebracht en daarna weer uit de overgang. Ja, als je een 36-jarige ook zit. En je hebt gewoon gesprekken. Weet je, op een verjaardag herkende ik de vrouwen van 55, 20 jaar ouder, die over alle overgangstoestanden aan het klagen waren. Daar zat ik ook in. Maar ja, mijn vriendinnen zaten daar ook niet in. Dus als zij helemaal vol over dingen aan het praten waren en ik dacht, ja, weet je, ja, daar kon ik dan ook niemand aan mij relateren. Dus iedere keer iets wat ik blijkbaar eerder, 20, 30 jaar eerder moet meemaken dan anderen om in mijn omgeving. Maar dat is... Dat is wel vervelend. Is niet fijn, mag ik je vertellen.
Ja, want uiteindelijk heb je heel jong afscheid moeten nemen van je moeder, hè?
Ja.
Ja. Hoe verliep dat? En heb je... Ja, nee, even één vraag tegelijk. Hoe verliep dat?
Ja, dat... Weet je, dat is natuurlijk met iemand die lang ziekbed heeft. Weet je, je rouwt levend. Het is levend rouwen. Al, hè? Want ze was al lang niet meer. Als ik heel ben, al op mijn 18e was ze. Ja, op mijn 18e was ze al niet meer de moeder die ik kende. Dus het is echt wel levend rouwen om de moeder die je kende. En ik was heel hecht met mijn moeder, dus dat was echt. Dat is nog steeds heel pijnlijk.
Ja.
Laatst vroeg iemand aan mij: als je één iemand kon interviewen, wie zou je dan willen interviewen? Ik zeg: dan zou ik mijn moeder willen interviewen.
Ja.
Ja, gewoon, weet je, de vragen stellen die je... Daarom was ik ook gewoon zo gepassioneerd over ook mijn boek. Want de interviews die ik heb gehouden met de mensen die stervende waren... weet je, dat heb ik ook opgenomen, gefilmd en met audio, maar ook met film. Weet je, ik ben heel erg de schaduwzijde gaan opzoeken in die gesprekken... Van wat maakt hem iets zwaar? Wat maakt en hoe was dat voor jou? Want ik kan dat nooit vragen.
Nee.
En iedereen kan mij alle leuke verhalen vertellen. Hoe leuk mijn moeder en hoe geweldig ze was. Ja, die verhalen ken ik. Mm. Maar niemand kan mij vertellen hoe zwaar het voor haar was. Om al heel jong veel ellende mee te maken. Dat kan niemand mij vertellen. Behalve zij. Maar zij is er niet meer.
Maar is dat de belangrijkste vraag die je moeder zou willen stellen?
Ja, ik zou heel veel over haar... Ik zou eigenlijk alleen maar bijna de schaduwzijde willen weten.
Ja.
Echt. En omdat de schaduwzijde... Zo, en daar geloof ik echt in. Hè, en dat zul je misschien vanuit jouw beroep ook wel herkennen. De schaduwzijde, vind ik, vertelt je meer over wie jij bent als mens.
Absoluut. Absoluut.
En ja, en dat is iets wat doorgaans mensen het gewoon niet over hebben. Over de pijn in het leven en het verdriet in hun leven. En dat is juist hetgene... Wat zij, denk ik, onbewust aan mij juist heeft doorgegeven. En daar zitten de antwoorden. In die pijn zitten de antwoorden voor mij.
Ja.
En dus ik zou haar juist heel erg willen interviewen over de donkere kant van het leven. En die was bij haar heel groot. Dat weet ik.
Ze had ook een bijzonder leven ook, hè?
Zij heeft heel jong haar moeder verloren ook. Toen zij 13 jaar was, heeft zij haar moeder verloren. Ook met een ziekbed. Dus weet je, zij heeft ook heel jong eigenlijk... zij had net als ik twee oudere broers over patronen gesproken. Zij heeft ook gewoon heel jong het gezin moeten dragen. En zij is veel Zij is heel veel verhuisd, ook in veel landen gewoond. Dus dat doet natuurlijk ook iets met je. Mm-hmm. En zij heeft heel jong haar... zij is eerder getrouwd geweest. En zij heeft heel jong haar eerste man verloren. In een auto-ongeluk. Dus ja, dat heeft ook enorm veel impact gehad, ook in haar leven. Ja, dus zij heeft gewoon heel veel ook gedragen en daar nooit over gesproken. Mm-hmm. En ja, daar had ik graag meer over willen weten. Ja. Maar...
ja. Je moeder is al als kind in Israël gaan wonen. Zei je in ons voorgesprek ook in een kibbutz?
Nee, niet meteen in een kibbutz. Nee, niet in eerste instantie. In eerste instantie wonen ze gewoon in de stad. En later pas, eigenlijk toen zij... Nou ja, mijn moeder heeft zo'n... Het is een lang verhaal hoor. Want zij is van Zuid-Afrika naar Israël gegaan. En daarna heeft ze nog in Engeland gewoond. En in Amerika gewoond. Om uiteindelijk weer terug te gaan naar Israël. En daarna weer naar Zuid-Afrika. Daarna weer naar Israël. Dus het is, en dan weer Nederland. Dus het is echt ongelooflijk. Ze heeft nooit lang in Nederland gewoond in ieder geval. Dus het was in die zin een wereldburger. Kan ik zeggen.
Ja, was een wereldburger? Wat ja. Is een wereldburger?
Nou, ze heeft gewoon veel gezien van de wereld. Veel plekken gewoond.
Ja.
En het nadeel daarvan is dat je dan ook kunt afvragen. Waar voel ik me echt thuis?
Ja.
Dat is natuurlijk inherent, denk ik, daaraan. Dus voor haar was het al wel altijd waar voel ik me echt thuis. Ik denk dat dat wel altijd een worsteling voor haar is geweest. Maar goed, ja. Dat zou ik haar ook willen vragen. Maar ja, dat kan ook niet.
En is dan vraag ik me af, is de geborgenheid van de kibbutz daar dan een antwoord op geweest? Of een tijdelijk antwoord op geweest?
Voor haar zeker. Ja. Want het is wel, als je het even zwaar hebt, vangt de kibbutz je natuurlijk ongelooflijk fijn op. Je hoeft je eigenlijk nergens druk over te maken. Net als in Nederland moet je... In de gewone stad moet je je zorgen maken om je... Kan ik een huis vinden? Kan ik de verzekeringen betalen? Kan ik mijn elektriciteit betalen? Kan ik überhaupt wat eten? Weet je, dan komen er meteen andere zorgen. En die heb je gewoon niet in een kibbutz. Want er wordt, in die zin wordt er ook gewoon echt heel goed voor je gezorgd. Weet je, als jij bijdraagt aan de kibbutz en de community... Dan krijg je alles wat je nodig hebt. Alles. Daar hoef je geen seconde druk over te maken.
Ja. Dat is dan natuurlijk een heel verschil als je uiteindelijk in Nederland belandt en je vader had moeite met werk vinden. Hoe ging, ja, je was natuurlijk een jaar of 8, dus het is heel moeilijk om daar terug te kijken. Daar ben je nog best klein voor. Maar wat weet je daar nog van? Want dan kom je wel ineens in menselijke problemen als geld zorgen en baan vinden en huisvesting vinden.
Ja, dat was een heel ingewikkeld ook fase. Kijk, als kind heb ik dat toch ook denk ik ook wel gevoeld. Mijn vader is gewoon een hoog opgeleide man, weet je, goed gestudeerd, babyboomer, dus dan wel heel lastig om in Nederland in die tijd recessie. Hij was midden 40, ook niet de makkelijkste leeftijd om een baan te vinden. Heeft daar echt heel lang over moeten doen om een baan te vinden. Ja, en dat is natuurlijk wel voor mij als kind, in ieder geval als je komt van een kibbutz waarin daar überhaupt geen verschil in zit. En dan kom je naar een land waarin je in één keer ziet... de kinderen in mijn klas gaan wel al ieder jaar op vakantie... en wij gaan nooit op vakantie. Ja, dan voel je wel in één keer van... er is een verschil hier tussen de mensen. En dat was niet wat ik gewend was. Ik ben opgegroeid met iedereen gelijk. En dat was hier ook niet. En hier was het ook heel erg hiërarchie... in die zin status. En dat was ook nieuw voor me. Dat er een hiërarchie was. Dat kende ik. Ja, dat kende ik indirect wel. In de zin van ik was kind. En degene die verantwoordelijk waren voor het kinderentehuis. Daar zat een hiërarchie in. Maar onder de volwassenen heb ik nooit hiërarchie gevoeld. Nee. En dat vond ik in Nederland. Ervaarde ik dat anders.
Ja.
Dan daar.
Ja. Ja, het is een hele mooie ideale wereld. En dan beland je ineens in een wereld die niet zo ideaal is. Waar geknokt moet worden om een plekje.
Ja, zeker. Ja.
En dan wordt je moeder ziek. Komt uiteindelijk te overlijden toen jij veel jong was. In de 20's, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk op je 36e word je zelf ziek.
Ja, lekker. Bovenop. Ja. Ja. Nee, dat was echt... Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, dat was even een hard reality check. En een mega eye-opener. Kijk, ik was ook door mijn jeugd geleerd om eigenlijk te knokken voor wat ik wilde. Dus ik was heel ambitieus geworden, ook in het werkende leven. En ik dacht, ik wil, ik had het belang van geld inmiddels gezien. Ik denk, ik moet geld verdienen. Dus hard werken hoorde daar ook bij, voor mij bij. Dat kreeg ik, in die zin krijg je dat ook wel mee van de kibbutz. Is ook gewoon hard werken voor wat je wil.
Nee, maar dat is wel mooi wat je zegt, want de kibbutz is wel altijd het collectief. Je werkt alles voor elkaar. En uiteindelijk in Nederland ga je voor een carrière die, ja, toch in Nederland best wel gericht is op jezelf.
Heel individualistisch, ja, zeker. Zeker, omdat het ook het land is waarin we leven.
Ja. Ja.
Het is hier, ik denk dat ik me heel goed in Israël had kunnen gedijen in kibbutz. Maar in Nederland is het echt ongelooflijk individualistisch. Dus ik ging daar gewoon keihard in mee.
Nooit overwogen om weer terug te gaan in de richting Israël? Weer in die kibbutz die geborgenheid te gaan vinden?
Ik heb dat... toen mijn moeder ziek was, toen heb ik nog wel stage gelopen in Israël. En toen heb ik daar wel nog over nagedacht van, weet je, het is gewoon een land waar ik me echt wel heel thuis voel. En heb ik nog gedacht, nou, weet je, ik zou me daar ook wel zien wonen. Alleen nu, daarna werd mijn moeder ziek en weet je... En toen bleef ik hier en mijn man is Amerikaans, dus we hebben het ook over gehad om naar New York te gaan. Dan zou ik mijn tweede stage lopen. Nou, dat ging niet door, want toen was het 9/11. Dus dat werd gecanceld. Dus in die zin voelde ik me ook een wereldburger. Ik kon me denk ik overal wel aarden. Mega internationaal. Dus.
Maar je hebt kinderen? Zou jij nu met je kinderen in de kibbutz willen wonen?
Nee, wij blijven gewoon echt in Nederland. Nee. We gaan echt... Ik zie mezelf nooit meer weggaan. Weet je, vroeger... Nu hebben we helemaal gezetteld met allemaal vrienden. Maar toen... Weet je, toen ik in de 20 was, dacht ik echt van... Ja, maar ik hoef hier helemaal niet per se hier te zitten. De grootste deel van mijn familie zit nog in Israël. Mijn vaders familie woont nog in Nederland. Maar daar zijn we niet heel close mee. Dus ik dacht, ja, in Nederland heb ik eigenlijk buiten mijn vrienden ook niet per se heel veel. Dus ik maakte mij eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat voelt nu wel anders, want mijn vrienden, weet je, als je zoveel met elkaar meemaakt, zijn mijn vrienden wel mijn alles nu.
Mm-hmm. En je familieleven met je eigen kinderen, zou je dat nu willen leiden op een manier zoals je ouders had leiden? Met je kinderen slapen in een kinderthuis?
Nee, nooit. Nee. No way. Maar dat gebeurt nu ook niet meer. Hè? Dat doen ze daar ook niet meer. Nee, dat is echt wel veranderd. Dat is gelukkig allemaal wel veranderd.
Ja.
Maar ik zou niet meer weg willen. Juist omdat mijn ouders zoveel zijn verhuisd. Mijn broers zijn ook veel verhuisd. Dat ik echt... mijn man is ook veel verhuisd. Dat we juist zoiets hebben van... Nee, laten we lekker... We wonen al 10 jaar in hetzelfde huisje. Iedereen om ons heen is al allemaal verhuisd bij wijze van. En wij denken, why?
Ja.
Alsjeblieft. Waarom? Het is toch fijn? Waarom moet het dan allemaal weer anders of groter? Nee joh, en iedereen moet lekker zijn ding doen. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wij voelen echt, nee, lekker hier blijven. Heel fijn.
Ja. Ja, ja, dat is ook wel een mooie tegenbeweging. Dat je zegt van, laat mij maar lekker thuis.
Ik zit
goed zo. Ja.
Heerlijk. Ja. En ik ga graag op reis. Dus ik ga graag op reis en op vakantie, zeker. Dus in die zin zien we de wereld nog steeds. Maar verhuizen, nee, dat hoeft niet per se.
Nee. En je ziek zijn heeft je erg ook je eigen grenzen van het leven letterlijk geraakt.
Ja.
En later nog wat je zou voorkomen in Cape Verde.
Ja, dat was echt... de kanker was... Zo schrijf ik het ook in mijn boek. Kanker was een soort van besef. Wat als ik dood ga? Wat laat ik dan achter? Hoe heb ik mijn leven geleid tot nu toe? En de hersenvliesontsteking was vooral. Wat als ik dood was? Dat het dus ook echt in één keer voorbij kan zijn. Echt dus ook gewoon zonder. Want ik ben binnen no time in coma beland. Dus het was echt van wakker naar niet wakker. Dus als ik nooit was ontwaakt uit die coma, wat de kans veel groter was dat ik dood naar Nederland zou zijn teruggekomen dan levend. Want de kans dat ik zou ontwaken was ja, eigenlijk zo goed als bijna nul. Ja, weet je, dat toen dacht ik, ja, als ik niet was ontwaakt, wat dan? Weet je, wat, hoe erg was dat dan? En vooral, ja, wat laat ik achter eigenlijk ook? Wat laat ik achter en ben ik blij met een persoon die ik achterlaat en de legacy die ik achterlaat? En ja, dat was wel voor mij. Nou, de kanker had mij de grootste antwoord al gegeven. Omdat ik echt dacht, oké, nee, ik ga echt dingen anders doen in het leven. Voor het zit hem echt niet in. Nee, ik ga dingen anders doen. Ik leef niet vanuit mijn hart, hoe cliché het ook klinkt. Dat zeg ik ook in mijn boek. Ik ben eigenlijk voor overtuigd, als je leert om vanuit je hart te leven, zul je nooit sterven met spijt. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat is misschien wel het allermoeilijkste wat er is. Om leren om vanuit je hart te leven.
Ja, want hoe zouden mensen dat moeten doen?
Voelen.
Voelen. Ja.
Voelen. Ik was een lopend hoofd voordat ik ziek werd. Lopend hoofd. Had mijn lijf compleet uitgeschakeld. Voelde niks. Voelde echt helemaal niks. Huilde dik nooit. Gewoon met...
Je was natuurlijk ook flink gehard in de eerste 8 jaar van je leven.
Ook. Ja, daarna hielp het ook niet. Dus...
Daarna hielp het ook niet. Nee, en waar was de plek voor jou?
Ja, en dat is, de kanker heeft me dat wel gebracht. Het was wel een inzicht van, goh, ik zet heel de wereld op nummer 1. En mezelf, ik voel gewoon niks. Ik voel echt gewoon niks. Ja. Het was echt een ontgroening in voelen voor mij.
Wat heb je gedaan om je te kunnen voelen?
De chemo's waren voor mij een hele ja, zware periode. En tegelijkertijd dus ook heel bijzonder. Omdat ik heb me heel erg geïsoleerd in die periode. Ik heb me ontzettend teruggetrokken. En daar kwamen wel een hoop levensvragen. De eenzaamheid was intens groot in die periode. Omdat je je groot houdt voor heel de buitenwereld eigenlijk. Want ja, als ik in zak en as zou zitten, dan zou heel de wereld, dan zou iedereen omheen in zak en as zitten. Dus ik zeg altijd, iedereen die in een bepaalde vorm van ziekte heeft en een glimlach draagt, is toch ook echt een glimlach voor de buitenwereld. Omdat ze zichzelf ook gewoon groot moeten houden. Of willen houden, omdat ze de rest niet omlaag willen, naar beneden willen brengen. Maar dat is toch ook voor deel, dat is een façade. Ja, dus dat vond ik een heel eenzaam traject. En het heeft me dus daardoor heel veel levensvragen. Ik heb mezelf heel veel levensvragen gesteld eigenlijk. En later ben ik gaan mediteren.
Oké.
En dat vond ik heel ingewikkeld. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Omdat ik dacht, ik heb 10.000 andere dingen te doen. En wat waste of my time. En dat is misschien wel het grootste cadeau dat ik mezelf ooit heb gegeven. Ik denk, als er iets in het onderwijssysteem dat ze zouden kunnen toevoegen, is het meditatie.
Ja, joh.
Echt. Zo jong als kan.
Maar wat ik ook, je bent gaan mediteren, wat ik ook hoor, is je bent heel goed voor jezelf gaan zorgen.
En ja.
Wat ik vaak mensen zeg die in de knoop zitten met zichzelf, en zeker als ze kinderen hebben, het grootste cadeau wat je je kinderen kunt geven als ouder, is goed voor jezelf zorgen.
100%.
Want
ja.
Doe je dat niet, dan gaan de kinderen voor jou zorgen.
Ja, dat heb ik gedaan als kind. Ja.
Ja. Ja.
Dat klopt.
Ja. En ja, je bent het nu aan het doen omdat je moeder ziek was. Maar er zijn ook heel veel kinderen die op een andere wijze voor ouders zorgen. Om ze psychisch te voeden. Omdat dat de ouders zelf niet doen. En dat is wel heel schrijnend.
Ja, maar ik deed dat al voordat mijn moeder ziek was. Was ik al voor mijn ouders aan het zorgen. Omdat ik het financiële last die mijn ouders droegen kon voelen. Dus ik ben zo jong als ik kon, ben ik gaan werken. En ik heb alles zelf betaald. Ik heb mijn opleiding zelf betaald. Ik ben op kamers. Ik heb alles zelf. Ik heb mijn kleren en op stap. Weet je, ik weet nog dat mijn vriendinnen dan van hun ouders toen dat tijd 10 gulden kregen om op stap te gaan. Nooit gedaan. Nooit. Strok altijd mijn eigen portemonnee. Met kerst kocht ik alles wat bij mijn ouders kapot was. zoals een waterkoker, een kookpan, een tv, een radio. Ik kocht het allemaal voor hun, met mijn verdiende geld.
Hmm.
Dus ik, emotioneel was ik dat al lang aan het doen.
Ja, ja, en nog voordat je moeder ziek werd, dan vraag ik me af, konden je ouders voor zichzelf zorgen? Ik koppel het even aan de kibbutz, waar het collectief voor je zorgt, maar kun je dan ook op eigen benen staan? Als je eruit stapt?
Ja, wel. Dat konden ze zeker wel. Dat konden ze zeker wel. Het was meer, ik was zo'n, ik denk dat alle kinderen dat ergens zijn. Ik, gewoon een heel gevoelig kind. Wat heel erg de emoties en wat niet werd gezegd, voelde ik.
Ja.
En ik maakte daar mijn eigen verhaal van. En dus ik voelde alles. Dus er werd nooit openlijk over gesproken. En ze hebben echt hun best gedaan om mij daar buiten te houden. Maar ik voelde het gewoon. Ja. Ik voelde het. En dat heb ik op mijn schouders gezet en zelf gedragen.
Ja.
Dus, ja.
Ja, dat zeg je mooi. Want alles wat niet uitgesproken wordt door de ene generatie, wordt direct bij de andere generatie neergelegd. En dan niet in woorden. Dus we onthouden kinderen vaak de woorden. Maar we geven het op alle andere manieren wel door. En kinderen gaan dat voelen. En gaan dat inderdaad dragen.
Ja, dus dat heb ik gedaan. Dat was al voordat ik voordat mijn moeder ziek werd. Ja, zeker.
Ja. Een heel mooi spreekwoord, Surinaams spreekwoord. Als je de stenen op je levenspad niet opruimt, dan struikelen je kinderen erover.
Ja, oh mooi. Die ga ik onthouden.
Ja.
Ja, maar dat is zo. Dat is zo. En je kunt voor zover als je kunt dingen opruimen. Ik heb mijn best gedaan als het daarover gaat. Ik heb heel veel dingen gedaan daarvoor. Maar uiteindelijk heeft ook iedereen zijn eigen pad die ze moeten bewandelen.
Ja, je hebt daar ongelooflijk hard je best in gedaan. Misschien wel te. En ben je juist na je ziek worden, na je periode in coma, bij jezelf gekomen. En door het mediteren gaan voelen van hey, wie ben ik en wat wil ik en waar wil ik naartoe in mijn leven? Welke lessen geef je mee aan je kinderen?
Voor mij is echt de allerbelangrijkste, en die staat ook in mijn boek, hoe cliché ook, is echt volg je hart.
Ja.
Echt, echt, echt. En mijn dochter moet allemaal profielcursus maken op school. Ik vind het echt een verschrikkelijk systeem. Echt ophouden met heel het schoolsysteem, maar het is gewoon eenmaal wat het is. Maar weet je wel, zij is mega creatief. Zij wil echt iets met kunst gaan doen later. Het zal me niet verbazen als ze uiteindelijk de kunstacademie gaan doen. Ik heb geen idee, maar iets heel creatiefs. Dus zij heeft voor cultuur en maatschappij gekozen, wil ze doen. Omdat zij, ja, dat is gewoon haar passie. En alle andere vakken vindt ze stom overigens hoor. Behalve art en design. Maar de rest vindt ze allemaal heel stom. Wat ik helemaal begrijp ook. Maar andere kinderen zeggen, ja, maar ja, daar kun je toch geen boterham mee verdienen. En ja, wat ga je dan doen? Dan ga je toch geen VWO doen als je dan toch die kant op wil. Ja, dat is toch zonde. En ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor een puber meisje om daar, om dan toch bij jezelf te blijven. En dat blijven keer op keer zeggen, maar wat voel jij? Waar maakt jouw hart een sprongetje van? Ja, en dan zegt zij toch steeds inderdaad, echt het cultuurmaatschappijdeel voelt voor haar gewoon beter. En toen zei ik, maar kun je dat voelen? Zegt ze, ja, dat kan ik voelen. En dat gevoel sterkt haar om als enige in de klas voor die kant te kiezen.
Mooi.
En dat vind ik zo, dan ben ik zo trots, want dan denk ik, wauw, dat jij dit, weet je, en iedereen moet. Voor mij is dat, en het maakt mij oprecht, ook al heeft zij een VWO-diploma en zij wil dadelijk, want zij heeft het nog af en toe over kapster worden. Ga lekker kapster worden. Maakt mij echt, ga doen wat je leuk vindt.
Ja.
Het maakt mij geen, weet je, laatst zat ik in een verjaardag en toen ging het over, ja, hoeveel geld je kan verdienen bij een bepaald beroep. En ja, klopt, je moet een boterham verdienen, dat is belangrijk. Geld is belangrijk in deze maatschappij, punt. Dat is gewoon zo. Helaas is dat zo en het is gewoon zo. Weet je, maar daarin kun je, weet je, je kunt daar, er is nog zoveel mogelijk, weet je.
Ja, je hoeft niet best veel geld te verdienen.
Nee, maar zelfs, waarom word je niet de beste kapster van Nederland bewijzen? Ja. Snap je? Dus daarin kun je jezelf ook heel klein maken. Je kunt zo groot en zo klein, wie weet bedenk je iets nieuws wat er nog helemaal niet bestaat, omdat je zo creatief bent. En ga je, weet ik veel, ga je bepaalde modules maken, ga je iets verkopen. weet ik veel.
Nee, maar dat klopt.
Het is,
en als je je hart volgt, dan kom je daar ook wel bij uit. En als je gaat voor het grote geld, kom je daar nooit bij uit. Nooit bij het levensgeluk uit.
Ja, maar misschien zorgt dat wel voor veel meer geld.
Wie zal het zeggen?
Snap je? Dus ik vind altijd, je weet het niet. Dus het is, dus in ieder geval dat is mijn grootste les. Volg je hart. En zo zijn er 20.000 andere lessen. Maar volg je hart is voor mij by far de allerbelangrijkste.
Ja, mooi. Ja, vind ik, dat is natuurlijk een hele mooie. Want volg je hart, want dat klopt.
Dat klopt, ja.
Ja. Mooi, 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 mooi verhaal van je jaren in Israël, de zware last die je gevoeld hebt, ergens van de overschakeling naar Nederland en vervolgens het zorgen voor je moeder, de levenslessen die je kreeg door zelf twee keer de dood aan te kijken, naar waar je nu staat en de wereld heel open aankijkt en dat ook vertaalt naar je kinderen van meid, volg jouw hart, dan zit je altijd goed. Ja. En mooi dat je over dat ingewikkelde onderwerp de dood in gesprek bent gegaan met zoveel mensen die in dezelfde leeftijdscategorie vallen als jij. En dat je daar die mooie persoonlijke ontmoetingen bij hebt gevoeld, hebt mogen ervaren. Ja, dat is een van de redenen dat ik deze podcast maak. En ben ik ook heel blij dat ik jou als gast heb gevraagd voor deze mooie podcast.
Nou, ik vind het altijd een eer. Het is lief dat je me hebt gevraagd. Dank je wel daarvoor.
Nou, jij heel erg bedankt voor dit ontzettende mooie gesprek. Ga door met voelen en bij jezelf blijven en je levenslessen en jouw verhaal verspreiden. Want dat mag gehoord worden.
Doe het zeker. Ja, dank je wel.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.